De toestand is verschrikkelijk, klonk het aan de telefoon. Sinds deze nacht zijn er gevechten op straat, hier in de buurt waar ik woon, Adamidja. Aan de andere kant van de lijn sprak een goede vriend vanuit Bagdad. Ik ben nog steeds niet gewend aan het feit dat vrienden van mij in het oorlogsgebied wonen. Wie vecht er? Milities? Amerikanen? Vroeg ik. Sjiïten tegen Soenieten, was het antwoord. Sjiïten hebben een Soenitische moskee aangevallen. Dit is waar de VS en Iran reeds de hele tijd op aansturen. Het is geschreven door Inge van der Merle, onderzoeksreporter bij Indie Media. En dat artikel is deze week op de site verschenen. Goedemiddag, Inge.
Goedemiddag.
Je hebt vrienden in het oorlogsgebied wonen.
Ja, wel.
En naar aanleiding daarvan heb je een artikel geschreven, dat heet De bestorming van Adamidja.
De bestorming van Adamidja, ja.
Ja, grenzen en perspectieven van de oorlogsverslaggeving in Irak. Wat is er aan de hand in Adamidja?
Wel, Adamidja is eigenlijk een district in Bagdad, dat al historisch gekend staat om zijn weerstand tegen buitenlandse inmenging en dominantie. Dus ook al in tijd dat de Britten daar vroeger binnengevallen zijn, daar, de mensen daar, die, de Irakezen zijn eigenlijk een heel trots volk. En in Adamidja is het verzet altijd zeer groot geweest.
En nu? Nu hebben Sjiïten een Soenitische moskee aangevallen en jouw vriend zegt dat de VS en Iran daarop hebben aangestuurd.
Ja, het is een beetje gevaarlijk om de lijn verder te volgen die eigenlijk door het establishment, dat het establishment probeert ervoor te schuiven, dat het dus om een burgeroorlog gaat in Irak.
Waarom? Waarom is dat gevaarlijk?
Dat men op die manier de lijn volgt van wat dat eigenlijk de Verenigde Staten al 3 jaar lang trachten te veroorzaken. Dat dus het volk van Irak verdeeld wordt. En dat ze hierdoor zwak komen te staan en dat ze makkelijker economisch te domineren zijn. En dat de Amerikanen dus eigenlijk hun plan verder kunnen uitvoeren binnen Irak.
Maar, ja... Maar er is wel een, op 22 februari een aanslag geweest op de Al-Akariya-moskee. En Soenitische extremisten zouden de schuldigen zijn. Dus het lijkt toch op het begin van een burgeroorlog.
Wel, dat is wat door de westerse media naar voren is geschoven. Dus wat ook de Amerikaanse politici en hun medewerkers, de Iraakse medewerkers binnen de regering in Irak hebben gezegd, dus van die aanval op die moskee is door Soenitische extremisten gebeurd. Dat is dus een heel duidelijk voorbeeld van op welke manier dat men tracht het volk te verdelen via sectarische lijnen. Nu, het is zeer twijfelachtig dat een groepering zomaar die aanslag op die moskee in Samarra was dat toen in februari had kunnen uitvoeren, omdat het is dus de bommen, de explosies, die zijn eigenlijk gebeurd kort, ik denk een kwartier ongeveer, of een half uur, nadat het nachtelijk uitgaansverbod was afgelopen. En de minister van Constructie, die heeft achteraf aangehaald dat de gaten die in de pijlers van de moskee geboord waren, waar dat de explosieven ingestopt waren, dat 4 uur in beslag zou moeten genomen hebben om die gaten te boren. En terwijl er een uitgaansverbod is en er eigenlijk de hele tijd Amerikaanse helikopters boven het gebied cirkelen en er de hele tijd patrouilles zijn van de Iraakse regering en van het Amerikaanse leger.
Dus insinueer je dat?
Dat er een heleboel undercover operaties gebeuren in Irak, dat is één voorbeeld, maar er zijn dus nog heel veel, dat er heel veel undercover operaties gebeuren om het volk te verdelen, om chaos te stichten en om op die manier Irak te verzwakken, te verdelen en er macht te kunnen uitoefenen.
Ja, je haalt deze informatie dus, zoals je zegt, niet uit de westerse media, want jouw artikel gaat wel over die bestorming, maar vooral over de manier waarop daarover is bericht. Je reconstrueert die feiten op basis van andere informatie. Welke informatie is dat dan?
Ja, in de eerste plaats de directe contacten in Irak. Dus ik heb daar een aantal vrienden en kennissen. Met enkele van hen heb ik geregeld contact, zowel over telefoon als e-mail en dergelijke meer. En als er dus iets opvallends gebeurt, dan, ja, dan bel ik eens of dan bereik ik hem via e-mail of op een chat. En dan vraag ik eigenlijk meer informatie van, hey, wat is daar aan de hand? Zoals het ook met het artikel over Adamia. Eigenlijk op het moment dat de bestorming bezig was, de eerste dag, heb ik dus die vriend opgebeld. Mm-hmm. En die heeft mij dan meer informatie gegeven. Nu, de hele dag door was dan de verbinding verder onderbroken en heb ik via het internet dan vooral via bloggers uit Irak en ook bloggers die in contact staan met mensen in Adamia zelf, heb ik alle informatie bij elkaar gezocht en deze naast de informatie gelegd die te vinden was in de westerse media. Ja. En dan merkt men toch wel een groot verschil, vind ik.
Wat zijn de verschillen?
De verschillen zijn vooral dat men merkt dat westerse media hoofdzakelijk de persmededelingen van het Amerikaanse leger en van de Iraakse regering aanhaalt. Hoewel dat er af en toe wel een poging wordt gedaan om ook burgers te interviewen. Terwijl de informatie die vanuit Arabische media komt, toch wel bepaalde Arabische media waar dat men toegang toe heeft, en van deze bloggers, dat die veel meer van de bevolking ter plaatse komt. En op die manier merkt men dat dat er echt een groot verschil is tussen wat men in de westerse media hoort en van de mensen ter plaatse uiteindelijk.
Er is ook een groot verschil in terminologie, zeg je?
Ja, dat klopt. Het is zo dat als er aanslagen gebeuren of bepaalde zaken gebeuren waarbij burgerslachtoffers vallen, dat bijvoorbeeld het onmiddellijk in de westerse media en door de Amerikaanse regering dat die de verantwoordelijkheid bij zogenaamde rebellen of opstandelingen of zelfs terroristen wordt gelegd.
Mm-hmm.
Ik had het daar net al over undercover operaties, die worden natuurlijk niet vermeld. En dat mensen die de legaliteit van deze, dus activisten vooral, de legaliteit van deze oorlog en bezetting aankaarten, die gaan er dus vanuit dat volgens het internationaal recht deze bezetting illegaal is en dat dus degenen die tegen de bezetters strijden, het verzet zijn, verzetstrijders en geen rebellen. Want rebellen die zouden zich bijvoorbeeld, die verweren zich tegen een legitieme beleidsvoerders, tegen een legitieme regering.
Ja.
En verzetstrijders tegen een niet-legitieme dominantie van buitenaf, wat dat in Irak het geval is.
En bij ons op het journaal spreekt men stevast van rebellen.
Rebellen of opstandelingen worden ze doorgaans genoemd.
Ja. Ja. Een van die Arabische media die je noemt is Free Arab Voice.
Mm-hmm.
Hoe werken die?
De Free Arab Voice is eigenlijk een website die verschillende informatie geeft, maar ook een deel in het Arabisch en een deel in het Engels. En wat al heel interessant is aan Free Arab Voice, zijn de naar het Engels vertaalde nieuwsberichten van de Arabische pers.
Mm-hmm.
Van een aantal Arabische perssites zoals Al-Quds en Islam Memo. Dus normaal gezien als westerling, als je geen Arabisch verstaat, dan weet je niet wat dat die Arabische media melden. En zij doen dus een aantal vertalingen, de Iraqi Resistance Reports, waarin dus dagelijks de berichten komen van in die stad is dat gebeurd, in die stad is dat gebeurd. En op die manier kan men toch een bredere zicht krijgen op wat dat er gaande is, in de plaats van alleen de mediaberichten uit het Westen die afkomstig zijn van officiële persmededelingen van de bezetter uiteindelijk.
Ja, een groot verschil tussen de Westerse, de Arabische berichtgeving en de jouwe dan, is het dodental.
Ja.
Je hebt het over de Iraq Body Count, dat is een website.
Ja, Iraq Body Count is opgestart eigenlijk vlak voor de invasie, met de bedoeling van de slachtoffers te tellen. Dus daarvoor gaan ze eigenlijk alle, niet alle, maar een heel groot deel van de westerse media vooral na.
Mm-hmm.
En ze gaan berichten, mediaberichten, daarin gaan ze de slachtoffers opzoeken en tellen die op. Maar zij houden zich eigenlijk aan een aantal zeer strikte criteria. Dus ja. Het moet in de eerste plaats een Engelstalige website zijn. En hij moet ook... ik moet eigenlijk even kijken... Want ik heb ze niet zo direct in mijn hoofd.
En momenteel... hoeveel doden staan er momenteel op die teller?
Dat zijn er... Die gaan naar de 40.000 op het moment.
En jij zegt dat zouden er eigenlijk veel meer zijn.
Ja, ik heb dus nu... met de bestorming van Adamia heb ik een onderzoek gedaan naar het aantal slachtoffers die overal worden gegeven. En in die twee dagen en een half van gevechten in Adamia, waar alleen lichte wapens gebruikt zijn ook, dus het was eigenlijk geen echt grootschalige aanval, daar hebben ze een 8 tot 12 slachtoffers gemist in de westerse media.
Mhm.
En het kwam dus op een verschil van 60-80%. Ik heb voor datzelfde artikel ook nog Ramadi opgevolgd, dat op het moment onder belegering ligt en waar dus heel weinig informatie uitkomt. En daar hebben ze, ik heb de cijfers nu niet bij mij, maar ik dacht dat er voor in een maand tijd 15 slachtoffers in de westerse media, dus via Iraq bodycount gemeld waren, terwijl het cijfer, als men de andere bronnen nagaat, kwam op 47 tot 65 slachtoffers, burgerslachtoffers. Dus die verschillen die kunnen nogal groot zijn tussen wat er gemeld wordt en wat er werkelijk aan de hand is.
Ja, wat gebeurt er nu in Ramadi? Je haalde het net al aan.
Ramadi wordt belegerd op het moment. Dat is dus al een paar maanden dat daar een opbouw is van Ramadi. Het is ook een plaats waar veel verzet heerst tegen de bezetting. En momenteel is het dus volledig afgesloten. Sinds een maand geloof ik ongeveer is ook het water afgesloten. De elektriciteit is afgesloten. De mensen krijgen dus ook geen medische voorzieningen meer. Er zijn al enorm veel families, een paar duizend families zijn uit Ramadi gevlucht. Het is zeer vergelijkbaar met wat er in 2004 in Fallujah gebeurd is. Dus mensen herinneren zich misschien wel dat Fallujah tweemaal heel zwaar is aangevallen geweest. Een keer in april en een keer in november 2004. En in de media was het toen ook, haalde men toen ook aan van ja, er wordt op terroristen gejaagd, de mensen moeten van de terroristen bevrijd worden. En er werd dan zogezegd de mensen toegelaten om op voorhand de stad te ontvluchten. Nu, dat is niet realistisch, want niet iedereen kan zomaar vertrekken, niet iedereen kan ergens naartoe. En vooral ook mannen tussen 15 en 65 jaar of zo worden dan weer niet toegelaten om de stad nog te verlaten. En dus ja, veel mensen willen dan toch als hele familie bij elkaar blijven. Uiteindelijk is Fallujah heel zwaar gebombardeerd geweest met chemische wapens en dergelijke meer. Dat is meer dan een jaar volledig ontkend geweest door het Amerikaanse leger dat dat gebeurd is.
Ja.
De berichten in de media zijn toen ook geweest dat er een paar honderd terroristen waren gedood bij die aanvallen op Fallujah. Terwijl achteraf dan bleek dat er enkele duizenden, vooral burgerslachtoffers, gevallen zijn. Dus in Fallujah was het ook weer heel typisch dat de journalisten voor de grote aanval uit de stad geweerd werden. Dat ze buiten gezet werden, niet meer binnengelaten werden. Dat is nu in Ramadi ook gebeurd, want kort voor de eerste grote aanval, begin juni, hebben ze ook een aantal journalisten in Ramadi eerst gearresteerd. Omdat zij dus niet het echte nieuws vanuit Ramadi zouden doorgeven.
Ja. Ondertussen is Fallujah anderhalf jaar na datum een spookstad geworden. Er komen nog weinig mensen kunnen erin. Je hebt een speciale pasje nodig.
Ja, met men moet dus iris scans laten maken, vingerafdrukken nemen. Er is volledige biometrische gegevens worden opgenomen. Niet iedereen wordt er zomaar ingelaten, uitgelaten. Fallujah probeert men ook, zoals heel Irak eigenlijk, volledig onder controle te houden. En men probeert op die manier dus alle mensen die zich inzetten om de bezetting stop te zetten, die tegen de bezetting zijn, probeert men daarvan terug te houden en velen worden gearresteerd en komen er ook niet levend uit.
Ja, Inge van der Meele, jij werkt als vrijwilliger.
Van het Brussels Tribunal. En we zijn dus een burgerinitiatief. Wij werken volledig voor eigen rekening op eigen kosten. En we trachten zo de bezetting te helpen stopzetten door zoveel mogelijk informatie uit Irak door te sluizen naar het Westen. Wat niet via de media gebeurt, via de officiële media.
Oké. Hartelijk dank voor de tijd die je kon vrijmaken.
Graag gedaan.
Tot ziens.